Superleuk dat je weer naar een nieuwe podcast luistert. Ik open elke keer mijn podcast zo, dus ik kan me bijna voorstellen dat als je er meerdere luistert, dat je denkt, oh, ze vindt het weer superleuk dat ik er eentje luister. Maar ik vind het heel leuk dat je erin luistert, want ik wil het met je hebben over, is jouw dagelijkse wandeling eigenlijk wel ontspannend? Want heel vaak, ik zie het in eigenlijk alle cursussen die ik heb, dat mensen dingen zeggen, dat ik dan meteen kritisch word uit ervaring van, ja, is dat dan zo of lijkt dat zo, omdat er eigenlijk een kloof is, een kenniskloof. Is de vraag, is de wandeling wel zo ontspannend? Daar wil ik het met je over hebben. Hè? Dus is jouw dagelijkse wandeling eigenlijk wel zo ontspannend? Waarom? Omdat ik je dan mee wil nemen in hoe ik gedrag observeer. En dat begint zo, namelijk op het moment dat iemand zegt, ja, en dit is echt zo'n klassiek voorbeeld van, ja, nee, we hebben lekker gewandeld en we gaan altijd naar het losloopgebied, lekker in het park en en bijvoorbeeld of een veredeld park. Ik woonde in Amersfoort altijd vlakbij een bos. En dat was heel mooi. Maar ja, er gebeurde ook genoeg, zeg maar. En ja, en dan zeggen mensen vervolgens, ja, en dan komen we dan aan de lijn. Dan, los van de lijn gaat alles goed en lekker gewandeld. En dan doe ik de hond aan de lijn. En dan reageert hij hierop en daarop. En hij trekt aan de lijn en hij doet dit en hij doet dat. En zo zijn er dan steeds dingetjes die ze vertellen. En ja, hij staat eigenlijk de hele dag aan thuis. En hij blaft. En wat ik meteen hoor is oorzaak en gevolg. Dus waar ligt de echte oorzaak? En ook gedrag is voor mij gewoon een signaal. Dus de hond vertelt iets. Hij vertelt iets over hoe het met hem gaat. Wat hij graag wil of nodig heeft. Of dus niet nodig heeft. Waar vulling zit. Waar voeding zit. En dat is voor mij een heel interessant stukje. Omdat je niet A kunt zeggen en niet tevreden bent met B, de uitkomst. En dat is een beetje wat er gebeurt. En ik noem het even tevreden, hè, maar waar het mij om gaat is gewoon van die bewustwording. Staan die hulpvragen nou eigenlijk wel los van elkaar? En dat maakt dus dat ik meteen kritisch ben op, ja, als je A zegt en je vertelt mij B, dat zie ik niet als afzonderlijke hulpvragen. Dat zie ik als twee vragen die met elkaar in verbinding staan. En voor mij is het dus het allerbelangrijkste. Van, ja, is jouw dagelijkse wandeling eigenlijk wel ontspannend? Eigenlijk is waar ik altijd naartoe verwijs, en dat is een kloof die soms lastig te maken is als je dat nog, als je die kennis nog te krijgen hebt, is, ik zeg altijd, het zit aan zich niet in wat je doet, maar hoe de hond zich erbij voelt. En zeker in mijn puppycursussen benadruk ik dit heel erg. Want het gaat er niet om dat je maar 5 minuten buiten bent. Het gaat erom wat er in die 5 minuten is gebeurd, of jouw hond daar daadwerkelijk wel of niet rustig van wordt. En daar is het mij om te doen. Want als jij eigenlijk onvoldoende kan inschatten wat er daadwerkelijk gebeurt, dan is het ook logisch dat je eigenlijk mist waar het misging, om het maar even zo te zeggen. Want als de hond door de wandeling heen omhoog schiet, signalen laat zien waarvan jij eigenlijk met de kennis weet, de stress bouwt op. Ik zie wel heel veel stresssignalen. Je ziet de hond weinig snuffelen. Je ziet een hoge gemoedstoestand. Je ziet overenthousiasme, druk gedrag, hyperactief gedrag. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan mensen altijd zeggen, hij is gewoon blij, hij is enthousiast, hij wil graag spelen. Sociaal onvaardig zijn, vind ik ook echt, kan ook echt een gevolg zijn van een gemoedstoestand die hoger zit. Dus dan zijn ze wel vriendelijk, maar ze acteren niet meer op een normale, natuurlijke manier met andere honden bijvoorbeeld. Ze snuffelen heel weinig, ze trekken veel aan de lijn. En die benoem ik even, omdat we dat trekken aan de lijn loszien van wat er, hè, dan zeg je, ja, nee, mijn hond trekt gewoon aan de lijn. Terwijl als, en dat willen we vaak oplossen met de vaardigheid, hè, van wat moet ik doen? Stoppen met lopen, meer lopen, omdraaien, weet ik het. Terwijl het begint heel vaak bij hoe de hond, niet alleen, maar ook bij hoe de hond zich voelt. En soms heeft dan een bepaald hulpmiddel. Stel, je loopt aan een lijn van 1,20 meter en de hond wil de wereld verkennen. Als er iets natuurlijk gedrag is voor de hond, is dat het. Nou, wat je vaak ziet is dat honden dat niet mogen. Hè? Want nou, hoppakee, ik heb een korte lijn. Of nou, je hoort naast mij te lopen. Allemaal, ja, overtuigingen die we hebben. Waarom is dat voor mij zo belangrijk? Als jij een bepaalde hulpvraag hebt, en je zou bijna kunnen zeggen, hier is de podcast mee afgelopen. Want als wij een bepaalde hulpvraag hebben, dan is, en tegelijkertijd benoemen we dingen als, ja, we zijn, hè, we, inderdaad, nee, wat ik altijd tegen mijn man zeg is van, nou, voor een grap dan, hè, dan zeg ik wel eens van, nou, die komt straks thuis en die gaat lekker koffie drinken en die zegt dan van, nou, Bobby heeft lekker gespeeld, hè. En dan vervolgens pakt Bobby zijn rust niet, hij blaft naar voorbijgangers bij het raam. Ieder geluidje, hij blijft maar druk. En nou, dat ze dan eigenlijk zeggen, ja, nou, ik snap eigenlijk niet zo goed hoe dat kan. En dan mag, dat is logisch, hè, want dat is omdat we hulpvragen vaak individueel beoordelen. Van nou, dat blaffen voor het raam staat los van de wandeling die ik net buiten heb gehad. En dat is dus niet zo, want die staan met elkaar in verbinding. Waarom is dat interessant? Ik denk dat we een aantal misvattingen hebben. Hè, van nou, we hebben lekker gewandeld. Dus, ik kan beter zeggen, als mensen zeggen we hebben gewoon lekker gewandeld, dat zegt iets over de activiteit, maar het zegt niks over de ervaring van de hond. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat puppy-stukje. Als je, je kunt zeggen, ja, maar we waren maar 5 minuten buiten, of ik liep maar 15 minuten door dat losloopgebied heen waar al die andere honden waren. Maar ik zeg altijd, ja, als het 15 minuten te veel waren in de ervaring van de hond, dan is het 15 minuten te veel. Dus we koppelen bepaalde activiteiten automatisch wel aan ontspanning aan. Oh, dat is wat de hond leuk vindt. Zulke dingetjes. Zoals, hè, naar het bos gaan is ontspanning. Snuffelen is ontspanning. Een lange lijn is ontspanning. Want heeft hij lekker de ruimte. Loslopen ook absoluut zo'n mooie. Hè, ik zeg altijd, we hebben een losloopfonds in Hondenland. Ieder hond moet loslopen. Maar het is niet automatisch ontspannen. Lekker lang wandelen, dat goed is. Moet thuiskomen, dat een hond voldaan is. Maar eigenlijk zegt geen één van die dingen, die vertelt jou iets over hoe het zenuwstelsel, want daar begint het, en dus eigenlijk ook de emotionele en mentale ervaring van jouw hond, hoe die is geweest, hoe de hond dus die wandeling heeft ervaren. Dus een hond kan 20 minuten snuffelen en tegelijkertijd enorm veel informatie aan het verwerken zijn. Hij kan aan een lange lijn lopen en ondertussen iedere hond op 100 meter afstand monitoren. Hij kan na een uur thuis in het bos omvallen van vermoeidheid, terwijl dat niet hetzelfde is als ontspannen moe zijn. Dus eigenlijk hebben we veel meer te kijken naar, ja, wat doet de hond allemaal tijdens zo'n wandeling. En dat is, ja, voor mij zit dat denk ik heel erg in hoe beweegt de hond. Snelle bewegingen, koekjes hard aannemen, alert zijn, echt alles opvallen. Dus ook drukker doen. Reguleren, soms op jou ook. Dan mag je denken aan in de lijn bijten, op jou bijten. Veel rijgedrag laten zien, misschien wel richting andere honden. Soms ook wel echt gras eten of heel veel poep eten. Zeg maar dingen van de weg eten. Zijn tempo bepaalt wat. Ontspanning, ja, betekent toch ook wel echt in volle overgave de omgeving in je kunnen opnemen. Maar dan bedoel ik dus ook snuffelend, rustig, rustige pas, rustige tred. Of altijd een vorm van gehaastheid. Kan de hond ergens blijven hangen? Vind ik ook een mooi signaal. Dat zie ik bij Manu ook heel erg. Nou, eigenlijk vanmorgen nog. En dan begint de wandeling zo. Manu is altijd, die moet gewoon nodig zijn behoefte doen. Dat is het eerste wat hij doet. En ik woon in een autoluwe straat en ik wil niet dat hij tegen het bosje van de buurman plast. Dus ik moet misschien een 120 meter de straat uitlopen en dan kan hij dat doen. Daar laat ik altijd even voor lief dat hij wat trekt, onrustig is. Ik wil niet dat hij hem over straat sleurt, maar ik snap zijn behoefte. Dus ik vind het prima. Ook omdat ik weet dat hij daarna, ja, gewoon tranquilo aan de lijn loopt. Als hij hoog blijft zitten, dan blijft hij dus niet hangen. En dan bedoel ik, dan zie ik dat hij gewoon loopt. Maar dan zie ik ook dat hij eigenlijk dingen links laat liggen. En dan bedoel ik vooral geur. Terwijl als hij ontspannen is, ja, dan is het wel, hè, wat je klassiek genomen ziet inderdaad, dat hij denkt, oh, geurtje, en dan gaat hij even naar links, even naar rechts, en even weer een stukje teruglopen. En daar dus ook de tijd voor nemen. Daar echt even in blijven hangen van, wow, dit ruik ik heel goed. Een andere vraag is, is zijn lijf zacht? Dus inderdaad, is er ontspanning in zijn lijf? Wiebelt zijn lijf lekker? Laat ik maar even zo zeggen. Dan laat ik even los wat pijnsignalen zijn en hoe een hond al dan wel of niet moet lopen. Maar gewoon, zie je ontspanning in zijn lijf? Zijn zijn spieren zacht? Of zie je juist hele... Soms zie je dat niet, hè? Bij Manu zie je dat niet echt. Ik zie het bij Manu vooral in Nou, ook je kent je eigen hond. Dus als Manu aan de lijn trekt, dan is die zeker niet ontspannen. Hoe is zijn ademhaling? Zit hij hoog? Hoe vaak is hij aan het scannen? Vooral bezig met de omgeving. Mensen zien dat ook als soms ook wel als inderdaad, ja, hij wil overal naartoe en hij is heel. Hij vindt gewoon alles leuk. Ja, is dat zo of kan hij niet ontspannen? Want als ik iets geleerd heb, ook juist naast mijn werk, maar gewoon even mijn eigen ervaring met Nimrod, is dat ik altijd dacht dat hij dat was, totdat ik hem leerde dat hij in zijn omgeving kan opgaan in ontspanning, echt in die geuren zit. En dan zie ik dus dat dat scannen, een hond die scant, is te veel bezig met zijn omgeving en kan eigenlijk onvoldoende dus blijven hangen en iets loslaten. Ik denk dat een signaal is, kan hij informatie opnemen en dus ook weer loslaten. En je hoeft niet volledig je hoeft niet een volledige reactie te hebben van dat de hond helemaal niks doet. Ik denk dat een hond nooit niks doet trouwens, maar inderdaad, een fietser zien en misschien wel dat kijken en denken van, nou, oké, ik ga weer verder. Terwijl ik dat zeg, merk ik dat ik de neiging heb om wat te verdiepen in dit lichaamstaal. Kijk, het doet me denken aan ik heb een stel gehad. Die kwamen bij mij in een 1-op-1 traject. En die mensen woonden in Brussel. En die hond, die schudde de hele wandeling door. En later in het traject, ik denk de tweede of de derde les, zeiden ze, dat schudden is afgenomen. Die hond, dat schudden was echt een signaal van, ja, ik heb zoveel stress buiten. En zij zijn dus heel erg gaan zitten op, ja, hoe breng ik, hoe verlaag ik dan zijn tempo? Hoe zorg ik ervoor dat mijn hond kan blijven hangen? Hoe zorg ik er dan voor dat er meer rust komt, waardoor de stress afneemt? En wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is, het was een hond die zijn informatie helemaal niet meer los kon laten. En de verdieping zit dan in het bruggetje wat ik maak is, als ik met een hond zou buiten lopen en de hond zou heel veel conflicterende signalen laten zien. Heel veel spanningsplasjes bijvoorbeeld. Heel veel, echt veel markeren, zoals mensen dat dan noemen. Ik zie dat dan ook vaak dus als ontladen, hè, spanningsplasjes. Ik noem het spanning, maar wel, ik vind er iets van. Als een hond bij iedere prikkel oversprongedrag laat zien, snuffelen, bijvoorbeeld gras gaat eten. Of een tijdje geleden had ik een groepstraject en dan die hond die at veel ganzenpoep. En zij noemde dat eigenlijk los van de hulpvraag die er lag. En voor mij, en ik zag hem echt wel als. Want je ziet ook vaak dat een hond een prikkel ziet en dan gaat hij gras eten. Of dan gaat hij inderdaad iets van de grond eten wat er in de buurt ligt of iets in zijn bek pakken. En dat kan een regulatie zijn van ik zie een prikkel. Daar ervaar ik een innerlijke beleving bij. En dat reguleer ik op deze manier. En dat zijn hele van die kleine signalen die mensen eigenlijk niet zien. Of dus afzonderlijk zien. Of niet echt als probleem zien. Hè? Boeien als de hond gras eet, om het zo te zeggen. En ik zie dat dan als signaal van, hey, waarom doe je dat? Wat maakt nu dat je dit doet? En soms is het er gewoon. Soms is het wel iets. Soms is het niet iets. Soms is het in meerdere of mindere mate iets. Maar het is informatie. En dat is waar het mij zo, dat is zo interessant. Dus ja, ik denk dat een signaal kan zijn. Moet hij iedere hond gezien hebben? Hoe reageert de hond op geluid? Wat is zijn herstellende vermogen? Hoe gaat dat herstellende vermogen door de wandeling heen? Als ik zie dat Manu zijn herstellende vermogen afneemt, door inderdaad bijvoorbeeld sneller te gaan lopen, te verhogen in tempo, zijn ademhaling hoog, blijven reageren op dingen terwijl hij dat eigenlijk niet doet. Dat is voor mij allemaal informatie om te zeggen, weet je, of we gaan wat anders doen, of ik ga oefeningen doen om je te laten rustig te worden, of inderdaad, we gaan naar huis. Het dient geen doel meer. Ik denk dat het belangrijk is van, ja, kan een hond nog kiezen? Kan hij zijn koekjes aannemen? Is trouwens ook een hele interessante. Heel veel mensen zeggen, ja, nee, mijn hond die wil geen koekjes tijdens de wandeling. Dat werkt allemaal niet. En ik zeg altijd, nou, laten we dat eerst nog maar eens aankijken. Want in heel veel gevallen heeft het niks te maken met dat een hond niet voergericht is, maar dat er andere factoren zijn die maken dat de hond op dat moment zijn voer niet aanneemt. En ja, dat zit soms zo simpel als in het voertje dat je gebruikt, of de waarde van het voertje. Soms te hoog, soms te laag. Noem het op het allemaal. Gewoon niet iets gevonden waar de hond warm van wordt. Ook. Maar ook gewoon inderdaad, ja, er zijn gewoon honden die er niet meer open voor staan. Dus wat er interessant aan is, als ik met Manu ga wandelen, Gisteren bijvoorbeeld. En vandaag, dan zie ik al een enorm verschil. Gisteren dacht ik van ja, eigenlijk heeft het helemaal geen zin om zo met je te gaan wandelen. Dus dan gaan we naar huis. Want werkelijk iedere scheet werd genotuleerd. En dan is het niet altijd dat ik dan denk, dat zit daarin, zeg maar. Hè, vingerknipje en oh, logisch, 1 plus 1 is 2, soms wel. En achteraf, als ik dan door de dag kijk, dan denk ik, ja, volgens mij had je ook wel wat diarree. En je was de hele dag eigenlijk wel wat onrustig. In huis veel hijgen, niet echt zijn rust vinden. Dus ik denk, ja. En dan ja, Miesje heeft die buikpijn, Miesje heeft die stress. De kinderen liepen ook wel met wat grote emoties rond. Dat heeft ook weer impact op mij. Dus dan is heel erg de vraag van, ja, wat heeft waarmee te maken? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is elke keer. Van waar gaat het eigenlijk over? En vandaag loop ik ook met Manu. En dan zie ik een hond die begint zijn wandeling aan. Dat is ook omdat hij nodig uit moet. Want als wij de kinderen naar school brengen, dan wordt hij dus om 8:30 tussen haakjes pas uitgelaten. Dan hebben wij al heel ochtendritueel gehad. En dan gaan we met hem naar buiten. Dus hij moet. En ja, wat ik vaak doe is dan dus eerst even die lading eraf. Vaak is dat plassen. Ik kan direct eigenlijk naar een groot grasveld toe. Ik loop meestal met een 10 meter lijn. En meestal laat ik die 10 meter lijn daar even helemaal los. Een soort van doe maar. Soms komt er dan een hupje vanaf, een run. Soms ook een reactie, stel er zit een vogel of zo. Dat zijn allemaal van die dingen die ik dan een beetje toelaat, want hij moet wat kwijt. Dan ergens gaat hij daar, zeg maar, zitten poepen. Nou, ook dikke prima, want dan is hij dat ook kwijt. Daar kan hij echt drukker van blijven. En dan pas komt er een beetje rust. Nou, en dat is eigenlijk het moment dat ik even kijk van hoe hangt de vlag erbij. Vaak begin ik echt in dat snuffelen te zitten. Op dat grasveld, ergens waar ik de ruimte heb. Dat hij heel even kan zakken in de wandeling eigenlijk. Ik vertraag vaak ook mijn tempo. Ja, mijn lichaamsbewustzijn is daar ook een belangrijke rol in. En Manu doet het heel erg goed op in principe de ruimte krijgen aan de lijn. Zo nodig inderdaad is die lijn lekker kort natuurlijk. Gewoon hè, voor begeleiding, voor veiligheid, noem het op. Er zijn ook wel dingen die ik doe. Soms loop ik, we hebben een speeltuin met wat zand erin. Dan heeft hij al zijn behoeftes al gedaan. Ik weet dat Manu in dit geval daar dus niet zoveel mee doet. Dan doet hij even gek door dat zand heen. Dat vindt hij leuk. Dat werkt ontladend. Ook bij hem. Soms voeg ik snuffelen toe door echt snuffeloefeningetjes te doen. Koekjes in een boom verstoppen. Even wat koekjes op de grond strooien. Überhaupt wat verstoppen en de zoekoefening wat moeilijker te maken. Soms laat ik hem balanceren over dingen, zodat hij wat meer in zijn lijf komt. Soms doe ik oefeningen. Soms ga ik zigzag over straat. Dat zijn wel echt oefeningen die hem helpen ook om zijn gemoedstoestand te veranderen. Hem helpen met snuffelen door zelf dus te vertragen. Als Manu, dat doet hij niet zo heel vaak. Op zich zit Manu altijd wel aardig in zijn omgeving. In de zin van in zijn hondenomgeving. En gewoon lekker snuffelen, rondscharrelen, blijven hangen. Uren de tijd nemen om te snuffelen. Dat ook in ontspanning kunnen doen. Als dat niet zo is, dan ga ik hem, tenzij hij vanuit echt een bepaalde intentie ergens naartoe wil. Bijvoorbeeld van, oh, ik heb een hond geroken, ik moet er per se heen. Dat kan ik soms wel blokkeren. Of juist volgen als ik gewoon zie, ja, die hond is er niet meer, maar kennelijk is het een heel lekker geurtje voor jou. Maar als hij veel bezig is met buiten zijn, met buiten zichzelf zijn, kan ik beter zeggen. Dus veel met de omgeving, dan kan ik hem juist gaan volgen in die kleine geurtjes. Dus als ik ook maar een beetje zie dat hij links of rechts wil snuffelen, dan doe ik eigenlijk meteen de spanning van de lijn als die er al was. En dus die kant op bewegen van ja, ga hier maar snuffelen. Want kennelijk ruik je er toch iets wat interessant is. En door hem daar een soort van in mee te nemen, zie ik ook vaak dat hij weer vertraagt van, oh ja, ik ga weer de tijd nemen voor die geurtjes. Wat dus zo belangrijk is, want dat is waar het mij om te doen is. De vraag is altijd, is de wandeling zo ontspannen? En juist, eigenlijk in relatie tot praktisch gezien iedere hulpvraag, hebben we naar die wandeling te kijken. Niet zozeer hoe je hebt gewandeld, maar wat heb je daarin gedaan? En vooral, hoe heeft de hond die ervaren? Want nogmaals, het gaat niet om dat je maar 15 minuten buiten liep, of dat je maar 10 minuten hondenparkje was omdat je daar doorheen liep. Het gaat erom hoe ervaart de hond dat. Het gaat er niet om of je wel of niet in contact mag zijn met andere honden of noem het op. Maar hoe de hond dat ervaart. Wat er onderling gebeurt. Want daar zit de vulling. En daar verwijs ik wel ook echt naar mijn lezing over lichaamstaal van de honden. Gaat een wereld voor je open. Nog mooier is mijn bundel masterclass. Ik ga ze er allebei hier even onder zetten. Omdat het gewoon zo simpel is dat je inzicht krijgt in... ja, wat gebeurt er eigenlijk bij mijn hond? En de meeste mensen daar zeggen... ja, dat is inderdaad een openbaring. Omdat je veel meer input krijgt. En dat resulteert in een hond... hè, die veel meer ontspanning krijgt. En dan krijg je een beetje het kip-en-ei verhaal. Is het zo dat de hond door de dag heen meer vult... en 's avonds hulpvragen heeft? Of is het zo dat door de activiteiten die we doen... de hond gaat sluimeren... en 's avonds zit je met een drukke hond? Is het zo dat het lijkt dat je lekker gewandeld hebt... als vervolgens de hond eigenlijk de hele dag aanstaat... zijn rust niet vindt, blaft... op ieder geluidje reageert, veel rijgedrag laat zien... ze rust in huis niet kan vinden. Of gebeurt daar toch meer? En het is niet alleen de wandeling die zoiets veroorzaakt... maar ik zie wel dat we op wandelingen zoveel ideeën hebben over hoe het is. Hij is enthousiast, hij is blij, een hond moet spelen... een hond moet naar het losloopgebied. Hij moet altijd maar met andere honden zijn. En dat zo lostrekken van... de andere hulpvragen, dat het voor mij essentieel is... juist in een plannende campagne om meer rust te krijgen... om naar die wandeling te kijken. En dan dus vooral naar die innerlijke beleving van de hond over de wandeling. En er zijn zoveel kleine signalen die continu informatie geven... dat daar eigenlijk de clue van je hulpvraag begint. Dus samengevat, de vraag is als je hulpvragen hebt... is de wandeling echt zo ontspannen geweest... dan kom je bij vaak een kenniskloof die te overbruggen valt. Dus het is gewoon nodig om kennis te krijgen... over de lichaamstaal van honden die vaak ook echt... ik heb zo'n e-book die gaat over... had ik dit maar eerder geweten, maar in trajecten zeggen mensen altijd... ja, Niek, als ik dit eerder had geweten, had ik die keuze niet gemaakt. Of dan had ik het anders ingestoken. Aldoende leert men, hè, dat geldt voor mij ook. En ik denk... dat het heel erg gaat ook voor mij over... we moeten hulpvragen niet individueel bezien. We moeten niet het een lostrekken van het ander. We moeten ze niet ontrafelen als losstaande problemen... maar ze staan met elkaar in verbinding. Want stel dat bouwt op. Je wilt niet weten hoeveel honden die bijvoorbeeld deze hulpvraag hebben... en vervolgens allergieproblemen hebben. Jeuk, vage ontstekingen. Noem het op wat allemaal. Want je komt in een bepaalde cirkel terecht. Dus het een kan niet zonder het ander. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je dit input heeft gegeven over... hier dus anders naar kijken. Hè? Waar gaat het nou over? En daarmee dus ook radertjes die gaan draaien van... als ik die hulpvraag stel... waar heeft die eigenlijk mee te maken? Want misschien heb je wel dus toch op een hele andere laag iets te veranderen... dan dat jouw hond trekt aan de lijn bijvoorbeeld. Of dat jouw hond reactief is... omdat het over heel wat anders gaat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.